Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, terug zeer hartelijk welkom in een zoveelste uitzending waarin we de geschiedenis van Hongarije doornemen. In deze uitzending gaan we, zoals in de vorige, ons verder concentreren op de volksdevoties in het land. In de vorige uitzending overliepen we enkele plaatsen waar het heilig bloed wordt vereerd, als ook de aanwezigheid van verscheidene miraculeuze bronnen. Maar in het overlopen van deze volksdevoties ontmoeten we ook plaatsen waar een wenende Madonna wordt vereerd. In vroegere uitzendingen bezochten we reeds de bedevaartplaats van Mario Poorts, dat in 1996 zijn 300ste verjaardag vierde, of de bekendste plaats Mario Völgi uit 1644, dat zich nu in Slowakije bevindt, en de wenende Ons Lieve Vrouw van Gieur, waar de Ierse bisschop Walter Lynch in de 17e eeuw een Maria-afbeelding naar Hongarije bracht. En in de vorige uitzending bezochten we Onze Lieve Vrouw van Bajo Vodica of Maria Köni. In Hongarije worden een negental devoties vermeld van de wenende Madonna. En Radio Maria Hongarije koos er voor ons enkele uit die we dan ook kort gaan bezoeken.
Fényes csillogó, fehér rózsaszál, mennyből leszálltál, a szent kúti templomban kivirágoztál.
Ik stel voor terug wat op reis te gaan, en deze keer naar de icoon van de wenende Madonna van Cluj. Vandaag ligt het in het noorden van Roemenië, vroeger Hongarije, Transsylvanië. Deze icoon werd geschilderd door een priester in de kerk van Nitsulo, een 40 kilometer meer naar het noorden. Een geschiedkundige bron vermeldt hoe op 15 februari 1699 tranen vloeiden uit de ogen van Maria, en dit gedurende 3 weken tot de 12e maart. En getuigen waren onder andere een regiment soldaten met hun opperbevelhebber uit de adellijke familie der Hohenzollern. Deze icoon belandde daarna in 1724 in de kerk van de Jezuïten in Cluj, die later werd overgenomen door de paters Piaristen tot de dag van vandaag. Zo wordt ook in Cholokeus, nu gelegen in het zuiden van Slowakije, in de Sint-Antoniuskerk een icoon van Maria vereerd. Maria, genoemd als de helpende maagd, waaruit dus ook gedurende enkele dagen bebloede tranen vloeiden. In 1724 en 1737 bekwam de kerk zelfs pauselijke privileges. En het is vandaag de dag nog steeds een van de belangrijkste bedevaartsoorden in de regio. Een gelijkaardig verhaal uit 1708 over een beeld van Maria is te horen in de stad Trnava, vroeger ook in Hongarije, vandaag in het westen van Slowakije gelegen. Het beeld bevond zich in een zijkapel van de parochiekerk Sint-Nicolaas, vandaag een basiliek. Het werd snel een belangrijk bedevaartsoord voor zowel de Slovaakse, Hongaarse en Duitse bevolking uit de omgeving. En tenslotte, in het noordoosten van Hongarije, is er het dorp Szójópálfalu, waarin de Grieks-Orthodoxe kerk ook een grote icoon van Maria begon te wenen met tranen vol bloed van 6 januari tot 17 februari 1717. De huidige Bedevaartkerk werd in 1758 gebouwd. Ik beperk me tot deze korte benoemingen van plaatsen waar een wenende Madonna wordt vereerd.
A bús árva szívekben bizalmad gerjeszt. Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál, a szent úti templomban kivirágoztál. Itt ragyogsz az oltáron, nagy fényességben, te előtted hódolít.
Een van de grootste volksdevoties die we reeds aanhaalden was in 1947, toen kardinaal primaat Jozef Mindszenty een Mariajaar afkondigde op 15 augustus. Maria als patroonheilige van Hongarije. En dit naar het voorbeeld van de heilige koning Stefanus de Eerste, christelijke koning van Hongarije. Maar reeds in 1945 lanceerde hij een grote gebedsbeweging door het ganse land, waarbij tienduizenden katholieken naar de kerken van het land trokken. De aanleiding was de zware communistische onderdrukking. De Sovjets hadden de nazi's wel het land uitgedreven, maar er kwam na frauduleuze verkiezingen een communistische regering aan de macht met een grondwet naar het Sovjetmodel, zonder God nog kerk. Het Mariajaar 1947-1948 brachten miljoenen bedevaarders in beweging naar een of ander bedevaartsoord in Hongarije. Ook is geweten dat terzelfde tijd in Polen, tijdens de geheime bijeenkomst van communistische vertegenwoordigers van de landen die door de Sovjet-Unie bezet waren, werd besloten dat overal het Stalinistisch model zou worden ingevoerd en de Hongaars-Katholieke Kerk zou worden vernietigd. En we kennen de gevolgen, zoals voor kardinaal Mindszenty en vele andere martelaren.
Rózsaszál, mennyből leszálltál, a szent úti templomban kivirágoztál. Szeplőtelen a neved, megmondtad nekünk, hogy szent tisztaságodat mi is kövessünk.
Graag wou ik nog even één van de vele volksdevoties aanhalen in Hongarije. Volksdevoties hebben een grote betekenis voor de beleving van het geloof. De meeste tradities houden voornamelijk verband met kerstmis. Zo bestaat, vooral in het noorden, 9 dagen voor kerstmis, dus nog tijdens de Adventsperiode, hetgeen genoemd wordt de wandeling of de novene van de heilige familie. Het roept het moment op waar Jozef en Maria in verwachting van Jezus, op zoek zijn naar onderdak in Bethlehem. Het is waarschijnlijk dat dit gebruik relatief nieuw is en dateert uit het einde van de 19e, begin 20e eeuw. En zo kan je, zoals bijvoorbeeld in de noordelijke stad Mezeu-Keuvest, als het ware Jozef en Maria tegenkomen in deze koude, donkere dagen voor Kerstmis. Zij kloppen links en rechts aan, vooral bij jonge gezinnen met kleine kinderen. Wie is daar? Vraagt dan de vrouw des huizes. Dan zegt Jozef dat hij voor zijn hoogzwangere Maria een kamer zoekt voor de nacht. En uiteraard worden dan ook vele kerstliedjes gezongen en komen er voor de kinderen allerlei lekkernijen op de tafel. Hier is het kerstfeest zoals het nog hoort te zijn, warm en intiem en in een gelovige sfeer. Maar er wordt daarna ook gebeden voor een afbeelding van de heilige familie, die dan doorgegeven wordt en gekust. Deze afbeelding blijft dan bij het gastgezin en de volgende dag wordt het dan weer doorgegeven naar een volgend gezin. Ook meer in het noorden, zoals in de stad Banaat, kent men het adventsgroeten. De deelnemers gaan van huis tot huis, zingen een kerstlied voor het raam en zeggen dan op het moment van afscheid: Lof zij Jezus Christus, Laudetur Jezus Christus. In de namiddag van de 24e december, in sommige dorpen juist over de Hongaarse zuidelijke grens, dus in Servië, maar met een Hongaarse meerderheid, staan kleine meisjes, 3 à 5 jaar oud, volledig in het wit gekleed, met z'n tweeën aan een wiegje met een kindje die Jezus voorstelt. En ondertussen zingen ze kerstliedjes en na elke vers schommelen zij het wiegje en ontvangen in ruil daarvoor geschenkjes.
Menj bőle szálltál a szent kúti templomban, kivirágoztál fehér rózsaszál. Menj bőle szálltál a szent kúti templomban, kivirágoztál.
Graag wou ik voor deze uitzending nog afsluiten met wat Radio Maria Hongarije noemt heilige leken. Men bedoelt hier geen personen die officieel door de kerk heilig werden verklaard, maar leken die heilig leefden, die een voorbeeld waren en bekommerd waren voor de voortgang van het katholieke geloof. En deze leken waren brood nodig, vooral in de 16e en 17e eeuw, waar er een zeer groot priestertekort was. Van 1526 tot 1683, iets meer dan 150 jaar lang, waren het centrale en zuidelijke deel van Hongarije volledig in handen van de Ottomanen. U herinnert zich wel nog hoe sommige steden eruit zagen, zoals Istanbul met veel moskeeën. In diezelfde periode was er ook de overrompeling van de protestantse stromingen in het land. En men schatte dat 80% van de bevolking was overgegaan naar het protestantisme. De katholieke kerk leek toen echt een dode opgeschreven, met uiteraard een zeer groot tekort aan priesters. Deze leken kenden het geloof en de christelijke leer zeer goed en bezaten een machtiging van hun bisschop voor het begeleiden, waar zij konden, van de sacramenten zoals doopsels en huwelijken, maar ook de begrafenissen en de liturgieën van het woord. Zij kenden ook heel goed de tradities die bestonden voor de protestantse reformatie en behoeden de gelovigen voor leerstellingen die afweken van het katholieke geloof. U herinnert zich misschien nog een vroegere uitzending hoe einde 16e eeuw een heel sterke charismatische bisschop, Monseigneur Pazmani, primaat werd en erin slaagde de katholieke kerk te doen herrijzen met nieuwe roepingen tot het religieuze leven. Deze heilige leken verminderde in aantal, daar er weer een opbloei was van priesterroepingen, die hun specifieke taken weer op zich namen. En deze heilige leken, zoals ze genoemd worden, hielden zich dan bezig met het begeleiden van bedevaarten, gebedsbijeenkomsten in hun parochie, het verzorgen van de zang en ook vooral het onderhouden van vele volksdevoties, waarbij ze instonden voor de kapellen, kruiswegstaties, hier en daar het plaatsen van kruisbeelden enzovoort. Het zijn mooie voorbeelden voor vandaag, hoe leken voorgangers kunnen zijn, maar op een juiste wijze en plaats binnen de kerk.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
28 november 1972 verliet priester István Rigazzi het strafkamp in de Markostraat in Budapest na iets meer dan een jaar opsluiting als gevolg van een schijnproces. Zijn leven veranderde daarna totaal. Een moeilijke en ook droevige periode in zijn leven. Maar, zoals we hem kennen, laat hij zich zeker niet gaan. Ook de goddelijke voorzienigheid waarop hij gans zijn leven zo rotsvast oprekende, liet hem ook deze keer niet in de steek. Met weeskinderen mag hij zich niet meer inlaten en richt zijn pastoraal volop als almoezenier van de ziekenhuizen, bezoekt hij gevangenen en helpt hij in de parochies. Het huis in Marioremette schenkt hij in 1981 aan de kardinaal en het wordt een bejaardenhuis, Emmaüs genaamd, die snel wordt uitgebreid. Hij zelf en zijn huishoudster Ilona gaan wonen in een appartement in Budapest nabij de Matthiaskerk. Bijzonder te vermelden is het bezoek in 1986 in Marioremette van de nu heilig verklaarde Moeder Teresa van Calcutta. En alzo naderen we stilaan de laatste bladzijden uit het boek Zwerver voor God, waarin priester István zijn leven neerschreef tot enkele maanden voor de bevrijding van het communistische juk in Hongarije in 1989. En zo komen we aan een hoofdstuk met als titel de vraag: wat is er van mijn Arendjongskens of Sassies geworden?
De stormen van het leven hebben mijn Sassies uiteengejaagd. En van de meeste heb ik hun weg niet meer kunnen volgen. Af en toe zie ik er wel toevallig nog eens enkele terug. De eerste van allen, Ferry, werd de verantwoordelijke van een bank van lening. Huwde en werd vader van 4 kinderen. Hij had met veel moeilijkheden af te rekenen. En zoveel ik kon, heb ik hem steeds geholpen. Ook hij was altijd bereid mij te helpen, vooral als het ging over het schilderen van mijn kapellen of van mijn huis. Sani kwam reeds als heel klein weeskind bij ons en hij hield veel van mij. Toen ik hem liet inschrijven voor het gymnasium, werd ik in de gevangenis opgesloten en zo kon hij zijn studies niet voortzetten. Maar later volgde hij avondlessen om zo zijn diploma te behalen. Hij huwde een goed meisje en kreeg 2 kinderen. En toen ik later opnieuw aangehouden werd, was hij binnengeroepen voor zijn legerdienst. Wij kwamen omstreeks dezelfde tijd weer vrij. Hij uit het leger en ik uit de gevangenis. Tot mijn grote verwondering kwam hij me in politieuniform opzoeken. Ik drukte mijn verbazing daarover uit dat hij nu bij de politie was. Maar hij verklaarde dat hij zich had laten overhalen, dat hij er nu wel veel spijt over had. Maar wat kon hij doen? Bij de politie weggaan kon hij niet, vermits hij een contract had ondertekend. Toen hij me in Marioremette kwam bezoeken, stond mijn huis sinds 2 weken onder bewaking. Recht over de ingang, achter de tuin, stond voortdurend een gesloten jeep. En achter het huis was een auto geparkeerd die ik niet kende. En telkens als ik het huis verliet, volgde mij een van die wagens. Jongen, zei ik, je zal moeilijkheden krijgen als je in uniform van politie naar me toe komt. Sani zuchtte diep en zei, ach, als het alleen dat maar was. De volgende dag echter kwam hij in burgerkledij en glimlachte. Atja, deze morgen hebben ze mij voor een verhoor geroepen en me verweten dat ik mij met zulk een priester inlaat die voortdurend onder bewaking staat. Ze hebben mij aanstonds ontslagen. een geluk bij een ongeluk. En later kon hij een huisje kopen in Kispest. Hij werd inkoper bij een tamelijk grote firma en kon zich al gauw een wartburg aanschaffen. Bij eventuele geldnood doet hij nu nog wat vervoer of fungeert als taximan. Het dichtste bij mij stonden natuurlijk mijn Sasi-priesters. Een tiental, ofschoon ik me niet erg lang met hen heb kunnen bezighouden. Ze staan hun man in het apostolaat, de ene in Hongarije, de andere in het buitenland. De eerste Sasi-jongen die priester werd, was Georgi. Hij kwam als arme weesjongen van de buiten bij mij. Met hart en ziel heb ik hem geholpen om het priesterschap te bereiken. Hij werd in 1955 gewijd. Zijn eremis was voor ons allen een groot feest. Toen hij in Kunpescher, een klein dorpje, benoemd werd, heb ik hem geholpen bij het bouwen van een kapel. Onze beschilder Laszlo Kemeny heeft ook daar de muren met mooie fresco's versierd. En in 1972 ging Georgi naar het westen en oefent nu in Oostenrijk zijn apostolaat uit. Otto, die na mijn aanhouding als student naar Wien uitweek, werd daar tot priester gewijd. Ik heb veel goeds over hem gehoord en hij schrijft me regelmatig. Ook in Canada leeft en werkt een Sasi-priester. Hij is pater piarist en geeft onderricht in een college. Hij schrijft me altijd tegen kerstmis en heeft me eens met een mooie kazuivel verrast. Een van mijn Sasi-priesters geraakt in Afrika en soms laat hij van zich horen. Zijn leven ginder moet wel hard zijn en gepaard gaan met veel ontberingen. En mijn overige Sasi-priesters zijn in Hongarije werkzaam in de pastoraal op het platteland. En jammer dat ze allemaal zo ver af wonen. Ik kan ze maar zelden zien. Toen ik uit de gevangenis kwam, had ik vele ontgoochelingen. De zwaarste was de dood van mijn lieve moeder. En dikwijls keek ik naar het bronzen kruis op het Servietenklooster dichtbij. Het deed me terugdenken aan moeders woorden. Ik ben zo gelukkig, István, dat het kruis steeds in mijn leven blijft staan. Als ik weg ben naar het vaderhuis, denk dan dikwijls dat ik zoveel van het kruis gehouden heb. Met verbijstering zag ik dan ook op een morgen dat er stellingen stonden bij het klooster van de Servieten. Men was bezig het kruis er af te nemen. Pax Christi, hoorde ik vanuit de hoogte, de oude Sasi-groet. Ik kon het niet geloven. Een jonge man kwam behendig naar beneden. Ik herkende hem dadelijk. Een van mijn vroegere arendjongskes. Hij omarmde me hartelijk. Ja, Atja, ik ben hier nu de leider van dit goddeloze werk. Het kruis moet er afgenomen worden. Maar wees gerust, vanavond nog staat het bij u. Bij avondschemering, als de anderen naar huis waren, sleepte hij het kruis in mijn huis binnen. En we spraken af dat wij het volgende dag naar het kerkhof zouden brengen. En op moeders graf plaatsen. Zo is het dan ook gebeurd. Wat ben ik blij dat zij nu onder dat kruis van Maria Remete mag rusten. Ik ben zeker dat zij mij uit de hemel zegt, dank je, jongen, en ik verwacht je hier thuis. Ons eeuwig vaderland moeten we nochtans hier beneden reeds beleven. Het deed mij leed, telkens ik vernam dat een van mijn priesterzoons naar het buitenland vertrokken was. Het heengaan van Gabor, de vijfde die gewijd werd, heb ik het diepst aangevoeld. Het was alsof ik de koude, met sneeuw bedekte winterdag in Pest tijdens de belegering weer voor me zag. Vlak voor mij ploeterde een familie door de sneeuw. Een man in sjofele kledij en een baal op de rug, een ineengedrongen vrouw die een kinderwagen voortduwde en het wenende kind probeerde te sussen. Twee jongetjes en twee meisjes die elk een pak torsten en hun ouders volgden. Ik bleef staan toen de man mij groette. Atja, om de liefde gods, kunt u ons een plaats aanwijzen waar ik met mijn familie de nacht kan doorbrengen. Ons huis in Pest werd door een bom getroffen en we hebben slechts een paar spullen kunnen redden. Komt u maar mee en houd goede moed, zei ik hun. De twee kleinste kinderen hielp ik hun zak dragen. Op dat ogenblik waren in ons huisje reeds 14 weeskinderen, maar in de hoek konden we voor hen nog een klein plaatsje ruimen, er enkele stroozakken neerleggen en ons karig avondmaal met hen delen. De moeder hield zich met de wenende kinderen bezig en ik vernam dat het jongste in de kinderwagen ziek was. Atja, zei de man, we zullen graag een van onze kinderen afstaan aan de dienst van de Heer, als we behouden uit deze vreselijke oorlog raken. De familie bleef bij ons tijdens de belegering. Ik zorgde voor hen en vond een dokter die het kind goed genas. De vader vond werk als nachtwaker, doch materieel bleven ze voortdurend op onze hulp aangewezen. De kinderen brachten de zomer bij ons door en ook hun studies heb ik kunnen bekostigen. Wat was mijn vreugde groot toen Gabor na zijn middelbare studies kwam zeggen dat hij graag in het priesterseminarie van Eshtergom zou binnentreden. Zijn jaren als seminarist liepen niet op wieltjes, want vanwege zijn zwakke gezondheid werd hij zelfs voor een tijd terug naar huis gezonden. En des te groter was het geluk van zijn dierbaren en ook het mijne toen Gabor priester werd gewijd. De vader ontving de nieuw gewijde in het kerkportaal en herinnerde de aanwezigen aan de droevige gebeurtenissen tijdens de oorlog. Hij sprak ook over zijn aanbod aan God en was blij dat het aanvaard werd. Nadien celebreerde Gabor tevens een eremis in mijn bergkapel, in aanwezigheid van heel de familie. Het jongste meisje speelde het Ave Maria op haar viool. Ik voelde me gelukkig met deze jonge priester en volgde hem verder op zijn levensweg. Hij werd kapelaan benoemd in Pest, bij een pastoor die ik goed kende, en hij kreeg speciaal als taak zich met de jeugd bezig te houden. Het is wel jammer dat de jonge priester, nog zo vol geestdrift, het apostolaatswerk slechts in zeer beperkte omstandigheden mocht uitoefenen, en daarover beklaagde hij zich dikwijls. En toch was ik verrast toen hij me op een dag kwam zeggen dat hij een uitnodiging ontvangen had voor een vakantie in Amerika. Ik hoopte enigszins dat hij geen paspoort zou krijgen, want zo'n land is verleidelijk. Maar het paspoort werd hem toch uitgereikt en hij reisde spoedig af. Ik hoop, mijn jongen, dat je niet gaat vergeten terug te keren, zei ik hem nog lachend. Maar het was met pijn dat ik het vliegtuig zag opstijgen. Samen met de ouders wachtte ik op nieuws. Gabor schreef heel geestdriftig over de toestand ginder. Hij kon er vrij werken en werd gevraagd om hulp te bieden in een parochie van Hongaren, waar onlangs de pastoor overleden was. En dan kwam de gevreesde kaart. Ik heb besloten in Amerika te blijven. Hier kan ik beter van dienst zijn. Men heeft me echt hier nodig. Alsof wij hem hier niet nodig hebben. Het was moeilijk om de wenende ouders te troosten. De pastoor was als geslagen toen hij vernam dat Gabor niet meer terugkwam. En toen ik hem eens ging opzoeken, klaagde hij zijn nood, dat hij geen nieuwe priester meer kreeg en dat hij het zonder hulp alleen niet meer aankon. Wat kon ik anders doen dan ook hier hulp komen bieden? Toen ik de taak van Gábor zoveel mogelijk overnam in de kerk van de Heilige Geest op het Kasaïplein, was dat toch geen kleinigheid. Ieder avond droeg ik de 17 uur al de mis op in het bergkapelletje en nu ook de 18:30 in de kerk van de Heilige Geest. En er is een grote afstand tussen beide plaatsen. Het gebeurde wel dat 's winters de bus bleef steken op de helling en dat ik lopen moest tot aan het Sint-Janshospitaal, om op een andere manier mijn doel te bereiken. Maar na ieder offer volgt een beloning. En die kreeg ik ook, want op een avond botste ik op een klein Bethanië. Twee zusters wensten even me te spreken. We hebben in uw homilies gehoord dat u vroeger weeskinderen opgenomen hebt. Ook wij zouden graag iets voor zulke kinderen doen. Het was hun plan eerst te zoeken naar een geschikt huis en zodra ze dat hadden, zouden ze dan kinderen uit een of andere instelling opnemen om hun een katholieke opvoeding te geven. Wij hebben aan u gedacht, Atja. U kunt ons zeker goede raad geven. Mogen wij u eens bij ons verwachten? Ik was uiterst verwonderd, want tot nu toe heeft niemand zich ooit met zulk een voorstel tot mij gewend. Het was op Sint-Niklaasavond, na de mis, dat ik bij hen binnenviel en zij ontvingen me als een oude kennis. Ik voelde me daar duidelijk en dadelijk thuis. Dit lief huisje werd mijn Bethanië en ik kwam er regelmatig voor een kopje thee en een praatje. We bespraken hoe en wanneer we in de huidige omstandigheden iets moois tot stand konden brengen. Ik had nog altijd contacten met staatsinstellingen, want in Vaats had ik veel van hun kinderen opgenomen voordat we ontbonden werden. Nu verzekerden ze mij dat ze enkele kinderen aan de 2 gezusters wilden afstaan, zodra deze een huis vonden dat aan de vastgestelde normen beantwoordde. De voorzienigheid bracht me samen met een familie met 5 kinderen. De vader verbleef in een inrichting voor zenuwpatiënten. Die mensen moesten geholpen worden. Voor die kinderen heb ik toen veel gedaan, om ze uit de zorgen te helpen, en 3 onder hen ook werden door mij gedoopt. De zieke moeder, die in een kantoor werkte, kwam op zekere dag zeggen dat ze zich verplicht zag hun zomerhuis in Maria Remete te verkopen. Ik kende dat huis in de Magdolnia-straat heel goed, want het lag recht over het mijne vroeger. Wat zou het goed zijn, dacht ik, als wij nu dat zomerhuis konden hebben. Ik ging om raad naar Bethanië en ik had buitengewoon geluk. De vader van beide gezusters was onlangs uit Amerika teruggekeerd en hij was aanstonds bereid dat huis in de Magdolnastraat te kopen voor zijn beide dochters. Ik herleefde. Dat zomerhuis in de Magdolnastraat lag er mooi, maar in welke staat? Een jaar lang hadden hippies er huis gehouden en met hun zware mottels de tuin omgewoeld. De politie was er meerdere keren binnengevallen. De ruiten waren stuk en zelfs de omheining van de tuin hadden de vandalen uitgebroken. Niets dan vuilnis en de muren vol schunnige graffiti. Een troosteloze aanblik. en toen ik erover sprak het huis weer bewoonbaar te maken, schrokken zelf de metsers ervoor terug. Er viel niks anders te doen dan er zelf mee te beginnen. En Tamás was daarbij een heel goede hulp. We haalden alles buiten, verbrandden het goedje en schrobden de muren af. En daarna pas kon een metser beginnen met de bepleistering. Het was lente voordat het huis bewoonbaar werd. Een vrouwtje dat ook heel goed Nederlands kent, want ze heeft 9 jaar dicht bij Antwerpen gewoond, vroeg om hulp voor haar 2 kleinkinderen die bij haar woonden. En ze werden de eerste bewoners van het herstelde gebouw. En toen ik hen op kerstavond ging bezoeken, brandde een deugdend vuur. De kinderen bestormden me letterlijk, want ik had pakjes mee. We vierden kerstavond en we zongen samen rond de kerstboom. Maar lang kon ik echt niet blijven, want ik werd bij nog 8 andere weeskinderen verwacht. En deze vierden voor de eerste maal kerstmis samen. Vroeger waren zij over verschillende staatsinrichtingen verspreid. Kerstavond is voor mij een draven van Maria Remete naar de binnenstad en vandaar naar de Burcht om er de nachtmis te celebreren. 'S Morgens op kerstdag had ik ook verschillende missen op te dragen. En toen ik aan het Moskouplein kwam, wond ik het muziekdoosje op dat ik de avond voordien van iemand gekregen had. Het speelde Stille Nacht. Ik borg het in mijn binnenzak en wachtte op de tram. Aan de tramhalte stond ook een moeder met 3 kinderen. Ik hielp ze even opstappen, want ze waren met pakken beladen. In deze wagon was niemand anders dan ons groepje. In de grote stilte liet ik het lied afspelen. Het jongetje dat recht over me zat, kwam dichterbij. "Van waar komt die muziek, meneer?" Ik wees op mijn hart. Het ventje kwam naast me zitten en ik trok zijn blond kopje tegen me aan. "Batsi, je hart speelt muziek." Ik stapte uit en hoorde nu het lied binnen in mijn hart. "Ja, laat de kinderen maar bij me komen."
En zo was priester István weer zeer druk bezig. De 2 gezusters, die nu het nieuwe weeshuis openhielden, en Mario Remette, spoorden hem wel aan om toch het leven wat kalmer aan te pakken. Wat priester István ook deed, tenminste, dat schreef hij toch in zijn boek. Ze spoorden hem wel aan zijn leven, deze keer in het Hongaars neer te schrijven. En István noteerde in zijn boek:
"Ik had vroeger vernomen dat in Vlaanderen veel jonge mensen, door het lezen van mijn boeken, aan een priester- of kloosterroeping zijn gaan denken. En enkele zijn het ook geworden. Als dit nu ook in Hongarije kon gebeuren, dan zou al mijn zwoegen en zwerven toch niet zonder vrucht gebleven zijn. Hoe zou ik de Heer danken? De 2 dames hielpen me daarin, met raad en daad. Ik had maar te dicteren en zij tikte op de machine."
Naast zijn zeer drukke pastorale taken zien we priester István van 9 tot 11 augustus 1986 op bedevaart naar Medjugorje trekken. Daar kwam hij toevallig een groep Vlamingen tegen die hem herkenden, zoals toen hij in Brugge studeerde meer dan 40 jaren geleden. In de terugweg bezocht hij een gekend Hongaars bedevaartsoord van Ondoch, waar zijn grootmoeder nog op bedevaart trok. De Hongaren kregen wel gemakkelijker de toelating om naar het westen te reizen, maar István, wegens zijn onterechte veroordeling, kreeg toch geen toelating om naar Vlaanderen te reizen. Wel naar een ander communistisch land. En zo bezocht hij ook in november 1986 het bekendste bedevaartsoord van Częstochowa in Polen. Op zijn 72e verjaardag, 5 oktober 1987, lukte het dan toch aanwezig te zijn in het grootste Oostenrijkse bedevaartsoord van Mariazell. Het was van 1932 geleden, tijdens de mislukte fietstocht naar Vlaanderen. Maar tijdens zijn vele verplaatsingen in Boedapest voor zijn vele pastorale taken was hem toch iets opgevallen.
Het was mij al eerder opgevallen dat vele standbeelden in Boedapest verwaarloosd worden. Sinds de eeuwwisseling kregen die zelfs nooit meer bloemen of kransen. En zo trok ik in het vroege morgenuur met ruikers en een ladder naar de verscheidene beelden. De mooiste tuil echter maakte Ilonka altijd gereed tegen 20 augustus, het feest van onze koning Stefanus en onze nationale feestdag. Ze bond er meteen een Hongaarse driekleur rond. Zo trok ik in 1987 ook op met ladder en bloemenkrans, nog voor de dageraad. Er was geen levende ziel op straat te zien. Ik klauterde stoutmoedig op de ladder en bond de mooiste bloemen vast aan het standbeeld, vlak naast de Matthiaskerk. Ik was alweer op terugweg naar beneden, toen plots een auto tot bij het beeld kwam gestoven. Sterke reflectoren schenen in mijn ogen. Twee politiemannen stapten uit de wagen. Wat nu weer, dacht ik. Ik groette ze met luide stem. Goedemorgen. De agenten knikten zwijgend en keken naar het beeld van de heilige Stefanus. Hoe mooi was het nu verlicht met die sterke autolampen. Het is anders niet de gewoonte dat het beeld verlicht wordt. Onbewust hief ik mijn arm, zoals Stefanus zelf, en wees naar het standbeeld. De agenten sloegen plots de hielen tegen elkaar en brachten aan het beeld van de heilige een fikse militaire groet. En langzaam keerde ik me om en wandelde terug naar huis met mijn ladder. Nog even keek ik om. Het beeld dook vaag op in de morgenschemering. Alleen de witte bloemen waren goed zichtbaar. Aan de hemel blonk de morgenster en bewogen neuriede ik. Zoals je bent, pinkelende morgenster, steeds door ons volk zo geliefd. Waar ben je, koning Stefaan? Vraagt je volk. Eertijds ons geliefd Pannonië, een bloementuin, bemind en verzorgd door de moeder maagd.
Minden forráson belőled fakad.
Kenyérben, borban nekünk adtad magad.
Jézus, formáld át az életünk, minden nap maradj velünk. Térden állva csodálom titkodat, szívem kitárva keresem hangodat.
A csend által szólsz, békét üzen, tudom jól, itt vagy jelen.
Minden forrásom belőled fakad, kenyérben, borban nekünk adtad magad. Jézus, formáld át az életünk, minden nap marad.
kenyérben, borban.